iedereen heel hartelijk welkom hier in de zaal. Ook de mensen die met ons verbonden zijn via de kerkradio. Een bijzonder hartelijk welkom aan mevrouw Van Dijk, die namens de NPV vanavond ons het een en ander zal vertellen over het belangrijke onderwerp orgaandonatie. Ik stel voor dat we beginnen met het lezen van een paar verzen uit 1 Korinthe 15. De verzen 12 tot en met 20. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Dan blijken wij valse getuigen van God te zijn. Want wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, die hij dan niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. En immers als de doden niet opgewekt worden, dan is Christus niet opgewekt. En als hij niet opgewekt is, dan is ook uw geloof zinloos. Dan bent u nog in uw zonden. En dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop hebben gevestigd, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. In dit gedeelte komt Paulus een aantal mensen tegen in de gemeente van Korinthe. En die mensen die hebben gezegd, ja, de opstanding van de Heer Jezus Christus, dat moet je niet echt zien. Hij is opgestaan. Ja, hij had geen echt lichaam, een schijnlichaam. En er waren erbij die zeiden, hij is opgestaan in de harten van de gelovigen, van de discipelen. Die discipelen waren zo verdrietig. Ja, en toen konden ze eigenlijk geen afstand van de Heer Jezus doen. En zo leefde hij in hun gedachten voort. Maar Paulus zegt, als de Heer Jezus niet echt lichamelijk is opgestaan, ja, dan is mijn verkondiging is eigenlijk zinloos. Maar ook jullie geloof is zinloos. Dan ben je nog in je zonde. En dan zijn ook de mensen verloren die in Christus ontslapen zijn. Dus er hangt nogal wat aan vast. Of je wel of niet vasthoudt aan de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus. Maar nu, zegt de apostel, hij is opgewekt uit de doden. Hij is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Met alle kracht verkondigt de apostel het, dat we een levende Here hebben die de dood overwonnen heeft. En in hem ligt dan ook alles. Vergeving van zonde, eeuwig leven en straks ook een toekomst op de nieuwe aarde. Het is Pasen geweest. We hebben de afgelopen dagen daar weer uitgebreid bij mogen stilstaan, de opstanding. Maar als je dit gedeelte zo leest, dan blijkt dat Pasen nooit geweest is, maar dat Pasen er altijd is. En dat de werkelijkheid van de opstanding iedere dag ons leven moet bepalen. Ons leven in alle opzichten. Ook als we vanavond gaan nadenken over een heel belangrijk onderwerp, over orgaandonatie. Het gaat over dingen die met leven en sterven te maken hebben. Wat is dan belangrijk dat we ook zo'n onderwerp bekijken in het licht van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Wat dat te betekenen heeft voor nu en ook voor de toekomst. We mogen in dit hoofdstuk heel duidelijk lezen, bevestigd zien, dat Pasen werkelijk grond geeft aan geloven, aan verkondigen en aan kerk zijn. Als de Heer Jezus niet lichamelijk was opgewekt, hadden we niets. Maar nu hij opgewekt is uit de doden, nu hebben we een levende Here in wie wij alles mogen zoeken, in wie wij alles zullen vinden, nu en in eeuwigheid. Laat ons samen een zegen vragen. We zijn bij elkaar vanavond, heren, op deze woensdagavond, vlak na Pasen. En we hebben in de afgelopen dagen er weer bij stil mogen staan dat u, Heer Jezus Christus, opgestaan bent uit de doden. En we hebben gelezen uit 1 Korinthe 15 hoe belangrijk die opstanding is, die lichamelijke opstanding. U heeft daarmee de dood overwonnen. De zonde, die toch de oorzaak van de dood is, ook overwonnen. En in uw opstanding ligt ook al de heerlijke toekomst gegarandeerd. Heren, we danken u dat we dat evangelie hebben ontvangen. En wilt u geven dat we daar ook steeds bij mogen leven. Dat het licht van Pasen ons leven elke dag overstraalt. Ons leven met al zijn moeite soms. Met al zijn vragen dikwijls. Maar als dat licht van Pasen erover valt, dan wordt toch alles anders. We danken u, heren, dat we vanavond als gemeente ook bezig mogen zijn met de dingen die ook van belang zijn voor het gemeentelijke leven. Maar ook dat we vanavond ons mogen bezinnen op een heel belangrijk onderwerp. En we danken u dat mevrouw Van Dijk van de NPV in ons midden is om ons daarin voor te gaan en dingen mee te geven. En ook deze dingen, daarvan erkennen we, die staan in het licht van Pasen, van uw opstanding. Heren, wij bidden om uw zegen, dat we een gezegend samen zijn en een bouwend samen zijn en uw hand mogen ontvangen. En uw zegen, daarvan erkennen en beleiden we dat we die niet op grond van iets dat in ons is zouden kunnen ontvangen. Maar alleen op grond van het werk van hem, die dood geweest is. Maar zie, hij leeft tot in eeuwigheid. De opgestaande Heere Jezus Christus, zie ons aan en zegen ons om zijnentwil alleen. Amen. Ik stel voor dat we ook nog twee verzen zingen met elkaar. En ik vind zelf altijd weer mooi in deze tijd Psalm 21. En we hebben zondagmorgen ook een paar verzen van gelezen of gezongen. En ik wilde opnieuw twee verzen van die psalm zingen. Het vierde en het vijfde vers. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. En gij hebt het hem gegeven. En hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Dus het vierde en het vijfde vers van Psalm 21. Ja, wil jij spelen, Martin?
Groot en schitterend is
zijn eer. Door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen? O alvermogend opperheer, wat glans, wat majesteit, hebt gij die worst bereid.
Ik geef graag het woord aan mevrouw Van Dijk, die, zoals ik al zei, over orgaandonatie vanavond ons het een en ander gaat vertellen.
Goedenavond allemaal. Dank om vanavond hier in uw midden te mogen zijn. En met u te mogen nadenken over het onderwerp orgaandonatie. Geen eenvoudig onderwerp. Als u vanavond bent gekomen met de gedachte, nou, aan het eind van de avond weet ik helemaal precies hoe het zit. En weet ik vooral ook hoe ik erover moet denken. Dan moet ik u misschien toch wel teleurstellen. Want er zitten nogal wat kanten aan. Ik hoop u vanavond wel het een en ander aan informatie te geven. En wat verschillende denklijnen waarmee u zelf verder kunt nadenken. En hopelijk ook tot een keuze kunt komen. Allereerst iets over mijzelf. Ik ben Ali van Dijk. Ik werk op het landelijk bureau van de NPV, de Nederlandse Patiëntenvereniging. Bij een aantal van u mogelijk wel bekend. De NPV is opgericht in 1982... als christelijke patiëntenvereniging met als missie de zorg voor het leven en de beschermwaardigheid van het leven. De directe aanleiding was toen de legalisering van abortus. De mogelijkheid dat abortus voor de wet in Nederland vanaf dat moment kon. En ook vanuit de zorg voor legalisering van euthanasie. Inmiddels weten we dat ook dat voor de wet in Nederland mogelijk is. Er zijn nog heel veel onderwerpen waarvan het goed is om daar ook vanuit de christelijke visie over na te denken en ook onze stem te laten horen. Dat doen we dan ook. Daarnaast hebben wij een afdeling advies en toerusting. En dat is echt gericht voor mensen die heel concreet zelf met keuzes te maken krijgen. Allerlei behandelbeslissingen, begin van het leven, einde van het leven. Allerlei thema's die raken aan de christelijke ethiek. En op die afdeling werk ik inmiddels 15 jaar. Dus daar help ik en ieder die vragen heeft. Dan ben ik ook coördinator van het 24 uur telefoonlijn. Wat hebben we ook? Als u hele urgente vragen heeft in een weekend of 's avonds of 's nachts, dan kunt u ook altijd bij ons terecht. Ik heb een verpleegkundige achtergrond. Ik heb voordat ik bij de NPV ben gaan werken 14 jaar in het Gelderse Vallei ziekenhuis gewerkt. Eerst in Bennekom en later ook in Ede. Dan weet u ook een beetje vanuit welke achtergrond ik u hier sta. Ben ik trouwens goed te verstaan ook achterin? Anders hoor ik dat graag. Oké. Zo. Ja, bedankt. Het leven is een groot wonder. Een geschenk. Hoe bijzonder is dat als bij de geboorte blijkt dat alles goed is, dat alles functioneert. Je hart, je nieren, je longen, je lever, je huid, je hoornvliezen, alles. Een heel groot wonder en een geschenk van God. Het uitgangspunt en het drijfveer van de NPV is dan ook dat leven, dat bijzondere, kostbare leven, dat is beschermwaardig. En dat is ook het uitgangspunt als we vanavond willen nadenken over orgaandonatie. Tegelijkertijd is dat kostbare leven ook zo ontzettend kwetsbaar. Organen kunnen gaan falen. Je hart, je nieren, je longen, je lever. Weefsels kunnen beschadigd raken. Je huid door brandwonden, je hoornvlies. En wat dan? Er opent zich een wereld van mogelijkheden. Met onze medische wetenschap kan er steeds meer en steeds langer. Tot en met orgaandonatie. Een wereld van mogelijkheden. Maar ook een wereld van vragen en dilemma's. Als we vanavond nadenken over orgaandonatie, wil ik dat doen aan de hand van 3 punten. Vooral het eerste stuk wil ik toch ook wel vrij veel tijd aan besteden. Namelijk, wat is het? Dat u wel goed weet waar het over gaat. Wat voor situaties het kan spelen. Daarnaast, wat is een goede keuze? Wat denklijnen vanuit de ethiek? En tot slot, welke keuze maak ik en hoe registreer je dat? En dan wil ik ook kort stilstaan bij de registratieprocedure in Nederland. Maar ook bij het wetsvoorstel wat in de Tweede Kamer van de herfst is aangenomen. En wat inmiddels voor bespreking voor ligt bij de Eerste Kamer. Ik wil eerst eens beginnen met een aantal cijfers. Een aantal cijfers over het jaar 2016. In 2016 gaven 235 mensen organen en 1655 mensen weefsels na hun dood. In datzelfde jaar kregen 2289 mensen een orgaan, hoornvlies of hartklep van een overleden donor. In 2015, de cijfers van 2016 heb ik nog niet kunnen vinden. In 2015 gaven 513 mensen bij leven een nier. En eind 2016 wachten nog 1794 patiënten op een orgaan, hoornvlies of hartklep. Om een beetje een beeld te krijgen. In de vergelijking met dit jaar en het voorgaande jaren valt op dat donatie na overlijden is gedaald. En dat heeft vooral te maken met het feit dat er minder mensen overleden in de omstandigheden waarin orgaandonatie mogelijk zou zijn. En dat is op een IC, daar zal ik u zo meteen nog wat meer over vertellen. Daarnaast stijgt donatie bij leven. U zult die verhalen mogelijk ook wel steeds vaker, ook wel in de praktijk, misschien ook wel tegen gaan komen. Nog wat cijfers over 2015. Op 31 december... Oh nee, 2016 zie ik hier. 31 december 2016... stonden er 1794 mensen voor organen en weefsels op de wachtlijst. Nog wat andere cijfers. Over Nederlanders. Als je kijkt naar alle Nederlanders, 88% van alle Nederlanders zou best organen willen ontvangen als dat nodig mocht blijken. Daar staat tegenover dat 26% geregistreerd staat als donor, dus bereid om organen af te staan. Daar zit best een verschil. Nog een paar plaatjes. Het linkse plaatje gaat over het aantal registraties in het register, in het donorregister in Nederland. Dus daar gaat het over van hoeveel mensen hebben zich geregistreerd. Dat kan zijn ja, maar het kan ook zijn geregistreerd als nee. Hoe donkerder de kleur, hoe hoger het percentage van registraties. Dus hoe meer mensen zich hebben geregistreerd, hoe lichter de kleur, hoe minder mensen. Dat is links. Het rechtse plaatje, dan gaat het over de mensen die zich hebben geregistreerd als dat zij bereid zijn of beschikbaar willen zijn als donor. Dus ja, geregistreerd. Ook nu, hoe donkerder, hoe hoger het percentage, hoe lichter, hoe lager het percentage. Wat valt op? Precies, die lichte kleur, dat komt wel overeen met de Bijbelbelt. Dat is een thema waar ik nog wel eens op een avond, dan ook na de pauze, nog wel eens met elkaar, tenminste in de groep in bespreking breng. Van hoe zou dat nu toch komen? Wat zit daar nu achter? Daar valt best het nodige over te zeggen, denk ik. Maar goed, dat laat ik nu even rusten. Misschien straks je met de vragen nog. Orgaandonatie, wat is het eigenlijk? Nou ja, het woord zegt het al. Organen doneren. Doneren is geven. Het geven van organen. Als je denkt, als het gaat over organen, moet je denken aan het hart, aan de lever, aan de nieren, aan de longen, dunne darm en aan vleesklier. Bij weefsels moet je denken aan hoornvliezen, huid, potweefsel, kraakbeen en pezen en bepaalde bloedvaten. Als het gaat over organen, wil ik nog even kort benoemen. Dit zijn organen die zeg maar ook in Nederland beschikbaar kunnen komen of ook worden gebruikt. Het is niet mogelijk om organen te doneren of te ontvangen die identiteitsbepalend zijn. Nou, wat bedoel ik daarmee? Organen die heel nadrukkelijk iets weergeven van wie je als persoon bent. Nou, dan kun je denken aan hersenweefsel. Een hersenweefsel ligt heel erg vast wie je als persoon bent. Je denken, je doen, je karakter, emoties, noem maar op. Dat ligt vast in je hersenen. Dat wordt niet gedoneerd, dat kan trouwens ook nog niet gedoneerd worden. Er is ergens op de wereld wel een arts die dat best eens een keer zou willen doen. Een hoofdtransplantatie op een lichaam. Maar goed, daar ga ik verder maar niet op in. Dus de vraag of het technisch mogelijk is, maar ook daarnaast ethisch valt er natuurlijk ook nog wat nodige aan vragen over te stellen. Het hart. Soms merk ik dat mensen toch het hart wel zien als een orgaan wat identiteitsbepalend is. En waarom denken mensen dat? Nou, in de Bijbel wordt het hart gezien als de kern van ons bestaan. Dat als het gaat over je hart, als de Heer zegt geef mij je hart, dan gaat het over van geef me je hele leven, geef me je zijn, wie je bent. Ik denk dat je moet zeggen dat het in de Bijbel dan gaat over beeldspraak. En dat je niet op grond daarvan kunt zeggen dat het hart dus bepalend is voor wie jij als persoon, zeg maar, bent. Dat ligt veel meer vast in hersenweefsel. Het hart is in wezen een spierpomp. Datzelfde geldt ook voor de beeldspraak van nieren trouwens. Sinds 2000 komt het institutioneel wel eens voor dat er gezichten worden getransplanteerd. Als u op internet gaat kijken, dan zult u daar ook het nodige aan voorbeelden en plaatjes van zien. Best ingrijpend trouwens. Kun je denken aan mensen die als brandweerman ernstig gehavend zijn geraakt. En dan uiteindelijk een gezicht ontvangen van iemand die is overleden en zijn gezicht als ter transplantatie heeft aangeboden. Dat is ook nogal wat. Want als we iemand ontmoeten, kijken we naar iemands gezicht. En je herkent iemand aan iemands gezicht. Nou, voor zover ik weet is dat in Nederland nog niet voorgekomen. Het transplanteren van organen gebeurt pas sinds de jaren 60 van de vorige eeuw. Wat er wel veel langer bestaat is de bloedtransfusie. Eigenlijk hebben we het dan ook over een vorm van weefseldonatie. Want bloed is een speciale vorm van bindweefsel. Een bloedtransfusie is voor het overgrote deel toch wel een onomstreden handeling. Alleen bij Jehovah's getuigen zie je daar bezwaren tegen vanuit de gedachte, de tekst in de Bijbel, dat de ziel in het bloed is. Daarnaast is het mogelijk om stamcellen te doneren. De meeste mensen kennen stamceldonatie wel als toepassing bij mensen met leukemie. Wat zijn stamcellen? Stamcellen zijn eigenlijk hele prille lichaamcellen die verder ontwikkelen en doorgroeien naar zeg maar volwassen cellen. Elke keer je lichaamcellen vernieuwen zich elke keer en die ontstaan vanuit stamcellen. Nou heb je embryonale stamcellen, dus embryo's, dus echt het begin van de ontwikkeling van het menselijk leven. Dat zijn ook een vorm van stamcellen. Die stamcellen kunnen uitgroeien tot alle organen, zeg maar. Die hebben allerlei mogelijkheden om te groeien en te ontwikkelen. Je hebt ook volwassen stamcellen. Die kunnen alleen nog maar tot een bepaald type cel ontwikkelen. Ethisch gezien, embryonale stamcellen, ja, daar heb je embryo's voor nodig. En zul je embryo's ook voor moeten vernietigen. Dus dan kom je toch wel over de grens. Dat gaat over menselijk leven. Volwassen stamcellen, ja, daar leven niet zoveel problemen. Daar zeg ik zo meteen nog wel ietsje meer over. Tegenwoordig zie je ook wel dat navelstrengbloed wordt gebruikt. Omdat navelstrengbloed, daar zitten ook stamcellen in die tot meerdere types cellen kunnen uitgroeien. Als laatste voorbeeld van transplantatie, heel kort, de xenotransplantatie. Nou, dan heb je het over het gebruik maken van dierlijke organen. Dat is eigenlijk niet mogelijk. De verschillen tussen mens en dier zijn te groot. Uiteindelijk zal een mens heel verkeerd reageren als hij een orgaan krijgt van een dier. Het treft ook weer een hele eigen ethiek, laat ik wat meer liggen. Het enige wat voor een dier wordt gebruikt is de varkenshartklep. Maar dat is in wezen toch wat andersoortig materiaal, andersoortig weefsel. Recent was het nieuws dat er is geprobeerd om via menselijke stamcellen organen tot ontwikkeling te laten komen in dierlijke embryo's. In embryo's van varkens. Dat hebben ze even een poosje geprobeerd en uiteindelijk ook weer vernietigd. Maar toen bleek dat inderdaad die menselijke stamcellen langzaamaan gingen ontwikkelen richting menselijke organen. Dan kom je ook voor problemen te staan. Want stel je nou voor dat die stamcellen zich gaan ontwikkelen tot menselijk hersenweefsel. Heb je het dan over een mens? Heb je het over een dier? Wat ontstaat er op dat moment? Dus ethisch gezien kom je dan denk ik toch wel over, ga je toch wel over grenzen heen. Dat zijn een beetje de ontwikkelingen in de wetenschap. Op dit moment nog niet aan de orde. Maar dan weet u wel een beetje wat er ook wel gaande is. Nu verder over donatie, zeg maar, wat er wel allemaal kan en mogelijk is. Je hebt donatie bij leven en donatie na overlijden. Donatie bij leven, nou, bloedtransfusie is ook bij leven, dat is wel helder. Stamceldonatie, hetzelfde verhaal. En je kunt heel sterk denken aan de nierdonatie, hè, bij leven. Ik heb er even uitgelicht de term Samaritaanse donatie. Dan gaat het over het geven van een nier aan een onbekend iemand. Ik ga daar zo meteen verder nog wel op in. Dat wordt de Samaritaanse donatie genoemd. He, als de, ja, als naar zeg maar het voorbeeld van de barmhartige Samaritaan. Het volledig belangeloos je beschikbaar stellen. Of een nier van jezelf beschikbaar stellen aan je naaste. Donatie na overlijden. Nou heb je bij donatie na overlijden ook nog verschillende vormen. Dat is lang niet bij iedereen bekend. Er komen een paar moeilijke begrippen. Je hebt de heartbeating procedure en de non-heartbeating procedure. Om dat uit te leggen moet ik eerst iets anders vertellen. Vroeger was het zo dat eigenlijk het altijd helder was van als iemand een hartstilstand kreeg en iemand stopte met ademhalen. Dat was het moment dat iemand overleed. Helder. Moment van sterven. Inmiddels kunnen we reanimeren. En weten we dat je als je binnen een aantal minuten na die hartstilstand gaat reanimeren. Dat het voor kan komen dat iemand blijkbaar toch nog in leven blijft. Dus iemand was nog niet direct overleden op het moment dat het hart stopte met kloppen. Daardoor weten we dat sterven in wezen een proces is wat zich in het lichaam afspeelt. Blijkbaar is dus niet de hartstilstand het moment, maar is er een moment daarna, wat het onomkeerbare moment is dat iemand echt is overleden. Uiteindelijk is, door alles wat we nu weten binnen de medische wetenschap, is gezegd dat het onomkeerbare moment waarop je dus niet meer terug kunt, dat moment is op het moment dat de hersenen niet meer functioneren. Dat iemand hersendood is. En dan hebben we het over het functioneren van de hersenschors, gecombineerd met het functioneren van de hersenstam. Hersenschors, en er ligt heel veel van je bewustzijn, je gedrag enzovoort. Je hersenstam is verantwoordelijk voor de vitale processen. Nou, wat moet je dan denken? Je hartslag, je ademhaling, je temperatuurregulatie. Alles van het wat je nodig hebt om te leven. Die aansturing zit in de hersenstam. Als zowel hersenstam als hersenschors niet meer functioneren, afgestorven zijn, dan is dat het onomkeerbare moment. Dan is iemand hersendood. Hersendood criterium heb ik al even daaronder staan. Waarom is dat belangrijk? Nou, wat kan er gebeuren? Iemand krijgt bijvoorbeeld een ernstig ongeluk en komt op de intensive care terecht. Aan de beademing. De nodige machines, nodige medicatie. En uiteindelijk gaat iemand achteruit. En dan kan het gebeuren dat de hersenen op een gegeven moment niet meer functioneren. Maar dat door alle machines iemand nog wel beademd blijft en het hart nog blijft kloppen. En de temperatuur nog gewoon in stand blijft enzovoort. Dat kan met onze medische middelen. Ja, is iemand dan overleden of is iemand niet overleden? We zeiden net al, het overlijden is een proces. Ja, hartstilstand, ja, zoals vroeger. Ja, je moet toch zeggen, daar is een moment daarna. Er is toch gezegd van ja, als die hersenen niet meer functioneren, is de aansturing weg. Die centrale aansturing, wat leven mogelijk maakt, is weg. Alles wat dan als functioneert, is door de machines. En daardoor blijft het nog enigszins in stand. Dat is een situatie waarbij het hart klopt en de hersenen niet meer functioneren. Dat noemen wij dan, als je dan overgaat naar donatie, de heartbeating procedure. Ik ga er zo meteen nog even verder op in. Heartbeating is het hart klopt. Heartbeating. Dus het hart klopt nog wel, maar de hersenen functioneren niet meer. Kan ook een andere situatie zijn. Iemand ligt op de IC, maar er is nog wel wat hersenfunctie, maar het gaat heel erg slecht en de behandeling verder voortzetten heeft geen zin. En er wordt besloten om te stoppen met de behandeling. Want verder behandelen is het stervensproces rekken. En dat is niet de bedoeling van de geneeskunde. Dus stoppen met behandelen. Ook dan kan iemand geschikt zijn voor donatie. Alleen die hersenen zijn nog niet volledig afgestorven. Nou, dan is er ook een mogelijkheid. En dat noemen we de non-heartbeating procedure. Dan wordt er gestopt met de beademing en de machines. En dan wordt er gekeken of dat hart blijft kloppen of stopt. En of die ademhaling nog op gang komt of niet. En dan is het belangrijk, dan, als dat niet meer op gang komt, dan wordt daar 5 minuten gewacht. Dat 5 minuten niet op gang is gekomen, dan wordt gezegd, dan is iemand overleden. Dat noemen we dan de non-heartbeating procedure. Het hart klopt niet meer. En dan kan overgegaan worden op donatie. Ik zeg er zo meteen nog iets meer over. Bij weefseldonatie, trouwens bij orgaandonatie, is het belangrijk dat je dus in het ziekenhuis overlijdt en eigenlijk over het algemeen toch wel op de IC overlijdt. Weefseldonatie is ook mogelijk. En dan kan het in veel meer situaties. Dat kan ook als je in de thuissituatie overlijdt. Daar hoef je niet heel snel voor naar het ziekenhuis. Belangrijk is dat het lichaam binnen 6 uur wordt gekoeld. En ja, dan uiteindelijk toch wel voor afname naar het ziekenhuis gaat. En vervolgens kan het lichaam gewoon weer terug. Ik kom er zo meteen nog even verder op terug. Weer even terug naar die procedure bij orgaandonatie bij leven. Aan wat voor situaties moet je denken? Nou, stel iemand heeft een nierziekte. En iemand raakt aan een nierdialyse. Of een aantal dagen in de week naar het ziekenhuis, intensief. Of iemand heeft zeg maar een buikspoeling. Nou, daar ga ik verder allemaal niet op in. Dat zijn mooie hulpmiddelen, maar uiteindelijk zal ook dan iemand op een gegeven moment achteruit gaan. Ook met dialyse. Gaat het proces wel door en gaat iemand achteruit. En het kan zijn dat iemand dan toch ja, langzaamaan in een situatie komt dat je op korte termijn zou kunnen overlijden. Op dat moment zou een donornier ja, een uitkomst kunnen zijn. Een nier van een ander. En dat kan dus bij leven. Wat wordt er in zo'n situatie nog wel eens gedaan? Nou, dan wordt er naar de familie gekeken. Waarom? Het is zo dat als mens kun je niet zomaar een orgaan van elk willekeurig ander ontvangen. Dan krijg je afstotingsverschijnselen. Dat weten we ook wel van bloed. Bloedgroepen heb je, verschillende bloedgroepen. En het moet met elkaar overeenkomen, anders gaat het niet goed. Nou, dat geldt ook bij organen. Dat moet enigszins bij elkaar aansluiten, anders wordt het afgestoten en gaat het niet goed. De kans dat je een geschikte donor hebt, is in de familie wel reëel aanwezig. Je komt van dezelfde familie, dus je hebt dezelfde typeringen van weefsels. Dus dan wordt er gekeken, is er in de familie misschien iemand die bereid is en geschikt is om een nier af te staan. Het kan iets heel moois zijn. Binnen families kan het ook best iets heel moois zijn in de zin van, ik kan mijn familielid helpen door een nier af te staan. Tegelijkertijd kan het ook een emotionele druk geven. Er wordt van mij toch wel verwacht dat ik een nier afsta. Als het aan de orde komt, dan zal er altijd onderzoek plaatsvinden van de mogelijke donor. Een arts zal medisch gezien kijken of iemand qua gezondheid geschikt is om te doneren. Als iemand zelf gezondheidsklachten heeft, dan zal de arts het niet goed vinden. Zeg, het mag niet, geen grote schade geven aan de donor zelf. Daarnaast wordt iemand ook psychologisch onderzocht. En wordt er echt gekeken van wat is je motief om te doneren. En ben je in staat, ook mentaal in staat, om dat proces in te gaan. Want het vraagt ook wel het nodige van je. Als iemand niet geschikt is, dan zal iemand niet als donor worden ingezet. Stel dat er in de familie geen geschikte donor is. Dan kan er breder worden gekeken in andere netwerken. Nou, waar kun je aan denken? Ik was van de winter op een gemeenteavond in een andere gemeente. En daar had het verleden jaar gespeeld. Daar had een gemeentelid zijn nier afgestaan aan een andere gemeentelid. En dat was eigenlijk wel een heel bijzonder proces. Die donor heeft daar ook het een en ander van verteld op die avond. En het had ook in die gemeente best wat nodige teweeg gebracht. Ook heel veel betrokkenheid bij elkaar, maar ook heel veel denken, mensen ook heel veel in hun eigen denken op gang gebracht. Van ja, het kun je op deze manier, en zou ik eventueel ook bereid zijn op deze manier, beschikbaar te zijn voor een ander. Het was mooi om te zien, een bijzondere vorm van naaste liefde. Als er in het netwerk ook geen geschikte donor is, dan kan er anonieme donatie zijn. Ik zei net al, er zijn mensen die willen een nier beschikbaar stellen, ongeacht voor wie. Maakt niet uit. Anonieme donor, een Samaritaanse donor. Dus dat soort mogelijkheden zijn er ook. Dat laatste puntje sla ik maar over, want het wordt al te specialistisch. Donatie na overlijden. Hoe gaat dat? Ik zei net al, bij een orgaandonatie is het zaak dat iemand dus in het ziekenhuis overlijdt. Nou, wat zijn het dan voor situaties? Iemand ligt op de IC na een ongeluk. Hersenbloeding kan ook. Hartstilstand en een reanimatie. Dat soort situaties. Uiteindelijk gaat het zo slecht dat de arts de dood vaststelt of vaststelt dat iemand binnen korte termijn zal overlijden. Op dat moment kan de arts gaan kijken en gaan denken, wacht even, deze persoon is mogelijk geschikt als donor. Lang niet iedereen is geschikt als donor. Als je bijvoorbeeld een vorm van kanker hebt met uitzaaiingen, kun je geen donor zijn. Als je een infectie hebt op dat moment, die eigenlijk door het hele lichaam heen zit en allerlei organen heeft aangetast, kun je op dat moment geen donor zijn. En zo zijn er nog een aantal aspecten die maken dat niet iedereen op de IC donor kan zijn. Daar wordt eerst naar gekeken. Maar het kan zijn dat de arts zegt, ja, deze persoon zou donor kunnen zijn. Dat noemen we dan dus donorherkenning. Op dat moment gaat de arts het register raadplegen. We hebben in Nederland een donorregister waar je kunt registreren of je wel of geen donor wil zijn. Daar kom ik zo meteen ook nog op terug. Stel dat die arts in het register ziet dat de persoon geen donor wil zijn. Nou, dan houdt het ook op. En zal hij dat ook niet gaan bespreken met de familie. Dus die wens wordt ook direct gerespecteerd. Stel dat is vastgelegd dat iemand wel donor wil zijn, dan gaat de arts in gesprek met de familie. En die geeft dan aan hoe de situatie is. Die geeft ook aan wat hij dus heeft aangetroffen in het register. En dan legt hij het voor aan de familie en vraagt hij of de familie daarmee kan instemmen. Nu kan het zijn dat de familie daar grote problemen mee heeft en daar niet mee wil instemmen. Dat kan. In de praktijk blijkt het toch wel dat artsen op dat moment zeggen, de familie moet ook hiermee verder kunnen. En dat de arts zich dan, ondanks dat iemand geregistreerd is als donor, toch zich voegt naar de wens van de familie. Dat hij toch zegt, die moeten met hun rouw ook verder kunnen. Maar stel dat de familie ook instemt, dan wordt de procedure gestart. En dat houdt het nodige in. Dan moeten gegevens bekend worden bij een transplantatiecoördinator die vervolgens iets in gang moet gaan zetten. Want dan moet er ook de ontvanger gezocht worden. Wie zou die organen kunnen ontvangen? Dus dat zijn allerlei processen die gaan lopen. Maar goed, als er vermoeden is dat iemand hersendood is, dan zal ook dat aangetoond moeten worden. En dan volgen er allerlei testen. Testen om te verifiëren of die hersenstam inderdaad niet meer functioneert. Testen om ook te kijken of die hersenschors niet meer functioneert. Kijken of die ademhalingsprikkel echt het niet meer gaat doen enzovoort. Dus er worden allerlei onderzoeken gedaan om helder te krijgen die hersenen. Iemand is echt hersendood. Pas als dat duidelijk is aangetoond, dan pas wordt gezegd, iemand is toch feitelijk overleden, terwijl de machines nog aanstaan. En dan kan iemand naar de operatiekamer worden gebracht om de organen te laten uitnemen. Dat is voor de familie best een aangrijpend moment. Want wat gebeurt er op dat moment? De dokter zegt dat iemand is overleden. Maar wat je ziet is, iemand ligt aan de beademing, een borstkas die op en neer gaat. Hart klopt nog, temperatuur is nog gewoon. Dus je ziet eigenlijk iemand waarvan je zegt, het oogt alsof die persoon nog leeft. Maar de dokter zegt dat die is overleden. En dat kan emotioneel best het nodige met familie doen. En ik denk dat dat wel belangrijk is dat mensen dat gewoon ook weten. Ook bij de afweging van wil je wel of geen donor zijn. Dat aspect is goed om dat ook in beeld te hebben, ook in je afweging. Iemand wordt in de operatiekamer gebracht, organen worden uitgenomen en dan komt het lichaam terug. En dan pas zal de familie de persoon herkennen als overleden. Dan kleur verandert enzovoort. Daarna kan iemand gewoon verzorgd worden, gewoon opgebaard worden en kan er een gewone uitvaart plaatsvinden. Stel dat je de non-heartbeating procedure hebt, je stopt de beademing en dan wachten of die ademhaling niet meer op gang komt, het hart niet meer op gang komt. Nou, dat is dan 5 minuten wachten. Dat is voor de familie weer anders, want die zien dan wel voor ogen gebeuren. Dat de ademhaling stopt, dat alles stopt, de kleur verandert en dan is het iemand herkenbaar overleden. Bij die procedure, na die 5 minuten, dan zal het lichaam ook heel snel naar de operatiekamer gebracht moeten worden. Omdat dan toch zo snel mogelijk de uitname moet plaatsvinden, zodat de organen nog zo goed mogelijk bruikbaar zijn. De weefselprocedure, daar heb ik al iets over gezegd, daar zit veel meer rust in. Kan gewoon thuis. En daar zit wat dat betreft ook qua emotie enzovoort veel minder aan vast. Ja, dat zijn de feiten. En dan nu. Ja, de keuze. Ik heb een aantal dingen op een rij gezet. Daar ga ik zo ook langs. Maar ik denk dat je uiteindelijk dat er 3 hoofdvragen zijn. 1. Is donatie een daad van naastenliefde? Mag je dat op die manier zien? 2. Mag je je lichaam op deze manier inzetten? En 3. Wat betekent donatie voor het stervensproces? Dat zijn ook de vragen die ook goed zijn voor uzelf om ook mee te denken. Mee te nemen naar huis ook. Van ja, hoe sta ik daarin? Hoe kijk ik daar tegenaan? Als het gaat over donatie is de eerste vraag, mag je überhaupt weefsels of organen uitwisselen? Is dat uitwisselbaar tussen 2 personen? Nu is bloedtransfusie de meest eenvoudige vorm. En eigenlijk hebben we daar niet zo heel veel problemen mee. Het is uitwisselbaar. Je kunt iemand ermee helpen. Je kunt zelfs levens redden op die manier. Maar goed, bij bloedtransfusie, bloed maak je zelf weer aan. Stamcellen maak je ook zelf weer aan. Dus in die zin loop je daar als donor ook niet echt schade van op. Vrij eenvoudig, geeft weinig belasting en ook geen schade. Maar wat als dat herstel niet mogelijk is? Mag je jezelf schade toebrengen om een ander te helpen? Zoals bij het geven, doneren van een nier bij leven. Ik denk dat hierbij de verhouding speelt tussen de verantwoordelijkheid voor jezelf, die je degelijk hebt, en de liefde tot je naaste. We zijn geschapen als verantwoordelijke mensen ten opzichte van onszelf, maar ook in relatie tot de ander. Het is goed om vanuit het argument te kijken naar ook andere situaties waarin die verhouding speelt. De vraag is, welk risico wil je zelf lopen tegen welke prijs om een ander te helpen? De aard van het risico zal een rol spelen, maar ook de aard van de nood van een ander. Heeft die ander een levensbedreigende aandoening en kun je iemands leven redden, dan is het iets anders dan dat je iets doneert om iemand te helpen aan een cosmetische operatie, cosmetische ingreep voor verfraaiing, om er wat uiterste te noemen. Als je iemands leven kan redden, hè, dan is je bereidheid en ook denk ik de mogelijkheid ook wel groter. Tegelijkertijd, het mag niet zo zijn dat je jezelf dus forse gezondheidsschade toebrengt. De praktijk is ook zo, dat heb ik ook net al verteld, dat ook in de medische wereld er toch wordt gekeken, de donor mag geen grote blijvende schade oplopen. Belangrijk is ook om te kijken van hoe kijken wij sowieso tegen ons menselijk lichaam. Zijn wij ons lichaam? En zijn wij bijvoorbeeld ons brein? Een bekende titel van een boek van een hoogleraar in de neurologie. Dat zijn we en meer zijn we niet. Zijn we vergelijkbaar met een machine met uitwisselbare en vervangbare onderdelen? Hoe zien we de integriteit van ons menselijk lichaam? Wat is bepalend voor iemands identiteit? Belangrijk is denk ik dat we, als het gaat over wat onze identiteit bepaalt, dat je dan een grens overgaat als je organen gaat doneren, waarbij je een stuk identiteit aan een ander zou geven. Het is goed om te blijven beseffen, ook met onze medische mogelijkheden, en ook als je zegt van nou, ik vind dat het een optie is en een mogelijkheid is die ik verantwoord vind. Het blijft altijd goed om te blijven beseffen dat het leven niet maakbaar is. Soms kun je de gedachte krijgen, we kunnen steeds meer. En hoe maakbaar is alles? Niet alles is maakbaar. Ook met orgaandonatie niet. En ik denk dat we dat moeten blijven realiseren. Ook de ontvanger die degelijk geholpen is met een orgaan, zal nog steeds te maken blijven houden met zijn ziekte. Zal medicijnen moeten blijven slikken tegen afstoting. Heeft daar ook gevolgen van. Krijgt er ook complicaties van. Dus ook de ontvanger. Leven wordt verlengd. Kwaliteit van leven wordt zeker verbeterd. Maar die persoon blijft patiënt. Zal dus niet genezen. Dus goed om ook die realiteit onder ogen te blijven zien. Ja, hoe zien we eigenlijk de verhouding lichaam en geest en ziel? Want ja, wij geloven dat wij een ziel hebben. Maar op welk moment verlaat nou onze ziel het lichaam? We kunnen het lichaam wetenschappelijk van alles onderzoeken en aantonen. Hersendood kunnen we aantonen enzovoort. Maar onze ziel kunnen wij niet zien. Wanneer verlaat die ziel nou dat lichaam? Kunnen we daar iets over zeggen? Ja, de Bijbel kunnen we deze vragen niet stellen. In die tijd speelde dat ook niet. Dus het blijft zoeken naar wat we weten van, ja, kunnen we daar voorzichtig aan toch iets over zeggen of niet? Wordt toch eigenlijk wel breed altijd wel gezegd van ja, het hersendoodcriterium, het is een gegeven dat onomkeerbaar is. Als iemand echt bewezen hersendood is, komt iemand echt niet meer terug, niet meer tot leven. Duidelijk niet. Alles wat je aan voorbeelden vindt op internet, van verhalen, waarvan wordt gezegd, die en die was hersendood verklaard en leeft nog. Als je er goed naar kijkt, zijn die onderzoeken om vast te stellen of iemand hersendood is, helemaal niet gedaan. Wordt coma en hersendood door elkaar gehaald. En ontstaat er heel veel verwarring daaromheen. Als je naar de lichamelijke processen kijkt, moet je zeggen, hersendood is onomkeerbaar. De ziel, ja, we kunnen het niet aantonen. We zullen dat ergens daaruit conclusies moeten trekken. Er zijn mensen die daar toch problemen mee hebben en zeggen van ja, omdat we het niet kunnen aantonen en het een mysterie is, blijf ik daar het liefste bij uit de buurt. Op internet zie je ook van allerlei verhalen rondom de bezieling en rondom dat principe van de hersendood. Het is goed om u te realiseren dat heel veel van wat u daarvan leest wel voortkomt vanuit de antroposofische visie. Nou, wat is dat voor een visie? Antroposofen geloven in reïncarnatie. Je ziel verhuist uiteindelijk uit het lichaam naar een volgend leven en incarneert in een ander lichaam. Ze zijn ervan overtuigd dat de ziel dus in het hele lichaam zit, ook in organen zit. En dat de ziel, eerder de ziel een lichaam heeft verlaten, wil dat het 3 dagen duurt. Na het moment dat iemand is overleden, is verklaard. Men is er ook van overtuigd dat de ziel dus in delen van organen zit. En als je dan een orgaan uitneemt, nadat iemand hersendood is verklaard, denkt men dat iemands zielenrust wordt verstoord. En dat de delen van iemands ziel mee verhuizen naar het lichaam van de ontvanger. Nou, ik noem het omdat je, ja, tegenwoordig ga je zoeken op internet en dan kom je dit soort dingen tegen. Maar het is wel goed om te realiseren dat is een andere visie dan ook de Bijbelse visie op het leven. Ja, we geloven ook in de wederopstanding van het lichaam. Mag je dan zomaar organen wegnemen uit dat lichaam? Als je toch ook van overtuigd bent dat iemand op zal staan. Ook dan is het lastig om daar direct uit de Bijbel een antwoord op te vinden. Want die vragen speelden niet. Ook dan zul je het met indirecte argumenten moeten doen. Een aantal denklijnen. Het komt vaker voor dat een lichaam niet compleet wordt begraven. Denk aan oorlogsslachtoffers. Of denk aan mensen die door een operatie een been, een arm of een orgaan zijn kwijtgeraakt. Die mensen worden ook begraven zonder dat hun lichaam compleet is. Maar dat staat de wederopstanding niet in de weg. We weten uiteindelijk toch dat ons lichaam echt tot stof zal vergaan. Het is een mysterie hoe die wederopstanding zal zijn. Maar het staat God niet in de weg. Wat nog wel eens ook wordt genoemd, is de praktijk van de balseming. In de Bijbel zijn er 2 voorbeelden dat iemand is gebalsemd in Egypte, Jacob en Jozef. Is het nodige wel bekend over die balsemingpraktijken. En daar werden op een gegeven moment ook organen uit het lichaam gehaald. En uiteindelijk werden die organen dan wel in aparte kruiken bij de persoon in kwestie wel begraven, maar die werden wel uit het lichaam gehaald. Je komt daarover nergens een oordeel tegen in de Bijbel. Het gegeven dat het bij Jacob en Jozef gebeurde, was het juist meer vanuit het perspectief van Egypte was het niet het land waar ze bleven, maar Kanaan werd het land waar ze naar onderweg waren. Het was ook een soort van belofte, dat Jozefs beenderen meegingen naar Kanaan. Maar ook dat zijn wat aspecten waarvan het dan toch ook weer heel ingewikkeld is van hoe mag je ze doorvertalen. In ieder geval helder, dat soort zaken staan de wederopstanding niet in de weg. Het belangrijkste leidende principe is toch wel het gebod van de naastenliefde. Voor heel veel mensen, of ik denk voor bijna alle mensen, is dat wel het argument om orgaandonatie te accepteren. Als het gaat over de integriteit van het lichaam en het gebod van naastenliefde, zie je in de Joodse visie dat eigenlijk heel lang wordt gezegd van die lichamelijke integriteit mag je niet doorbreken. Mag je niet doorbreken. Tenzij, uitzondering, je het leven van iemand anders redt. Dus juist vanwege het leven redden van de ander geeft ook de Joodse overtuiging de mogelijkheid van het uitnemen van organen. En dat is toch eigenlijk ook wel vaak het leidende principe toch wel binnen de christelijke visie. Zowel de protestantse als de katholieke visie. Het gebod van de naastliefde. Dat is richtinggevend. Dat is wat anders dan verplichtend. Moet dan iedereen donor zijn? Nou, als iemand ontwikkelingswerk gaat doen, doet hij dat ook vanuit naastliefde, hoop ik. Maar dat betekent niet dat we allemaal ontwikkelingswerk moeten gaan doen. Het is een leidend principe, heel belangrijk, maar het is wat anders dan een verplichting voor iedereen. Er spelen ook allerlei andere aspecten rol. Want naastenliefde geldt niet alleen een ontvanger. Naastenliefde geldt ook je directe naaste. Als je voorziet dat je naast de grote problemen krijgt in de rouwverwerking, als jij kiest voor orgaandonatie, heb je ook een verantwoordelijkheid voor die naaste. Die naaste zal verder moeten met jouw keuze. Met datgene wat je dus wilt. Natuurlijk kun je daar iets in doen als je je beslissing neemt. En daarom is het ontzettend belangrijk dat je dit soort beslissingen ook neemt in gesprek met je naaste. Dat je met elkaar van gedachten wisselt. Dat je van elkaar weet hoe sta je erin. Dat ook je naaste misschien wel mee kan groeien met jouw beslissing als je wilt doneren. Maar ook dat jij kan peilen van ja, kan mijn naaste hierin meekomen? Of echt niet? En dan denk ik toch dat die naastgeliefde ook die naaste geldt. Moment van overlijden is heel belangrijk, daar heb ik het al wel over gehad. In Nederland is de procedure toch behoorlijk streng. Er worden veel testen gedaan om die hersendood vast te stellen. Het mag niet zo zijn dat iemand overlijdt als gevolg van de orgaandonatie. De beschermwaardigheid ook van dat leven. Daarnaast is het zo dat de arts van de donor mag niet de arts van de ontvanger zijn. De arts van de mogelijke donor die is er voor de belangen van die persoon. De arts van de ontvanger is er alleen voor de belangen van de ontvanger. Om te voorkomen dat er verstrengeling in komt. Heel belangrijk, hersendood is wat anders dan coma. Coma is bewustzijnsverlies. Maar de hersenstam functioneert nog gewoon. Die persoon leeft. Bij hersendood functioneert de hersenstam ook niet meer. Soms gebruiken artsen het begrip hersendood een beetje slordig. Zeggen dat iemand hersendood is, terwijl ze het niet hebben aangetoond met testen. En dat geeft vaak veel verwarring. Dus als een arts het heeft over hersendood en er zijn geen testen gedaan, dan is het eigenlijk meer zo dat een arts vermoedt dat iemand hersendood is. Dat is ook goed om dat helder te hebben. Er staat het antwoord. Het antwoord is moeilijk te geven. En dan denk ik toch aan Romeinen 14, vers 8 en 12. Want als wij leven, leven wij voor de Heere. En als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven, of sterven, wij zijn van de Heere. En zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Ons leven is allereerst in zijn hand. Alle keuzes die wij maken, mogen we doen voor het aangezicht van hem. Of dat we leven, of dat we iemand anders in leven kunnen houden of zelf in leven kunnen blijven door het ontvangen van een orgaan, dan is ons leven in zijn hand. Als die mogelijkheid er niet is, of we toch tot de overtuiging komen dat de keuze niet onze keuze zal zijn, ook dan mogen we ons leven weten in zijn hand. Ja, dan concreet, hoe leg je dat dan vast en hoe zit dat met het registratiesysteem? Op dit moment hebben we een systeem waarbij je zelf actief moet kiezen voor registreren als je donor wilt zijn. Je kunt ook registreren als je geen donor wilt zijn. Want registratie betekent alleen maar dat je je keuze vastlegt. Dat betekent dus niet dat je donor wilt zijn, maar je legt je keuze vast. De opties zijn, ja, ik geef toestemming. Nee, ik geef geen toestemming. Of mijn nabestaanden beslissen of een specifiek persoon beslist en die wijs je dan aan. Die derde optie kan nog wel eens een keuze zijn als je toch denkt van voor de nabestaanden wordt het het moeilijkste. Die zal ermee verder moeten. Ik geef aan dat het voor mij geen probleem is om te doneren, maar de definitieve keuze mag de nabestaande maken op dat moment. Als je toestemming geeft kun je nog bepaalde organen uitsluiten. Als je zegt, ik wil mijn hart niet doneren, kun je dat aangeven. Actief moet je registreren. Als je niet bent geregistreerd, ja, dan ben je niet geregistreerd. Punt. Nu is er in de herfst een wetswijziging aangenomen met de kleinst mogelijke meerderheid. En wat is dan die wetswijziging, dat wetsvoorstel? Nou, iedereen krijgt in Nederland dan een brief van de overheid. Wilt u zich alstublieft registreren? Maakt niet uit wat je registreert, maar wilt u zich alstublieft registreren. Na verloop van tijd worden de mensen die zich niet hebben geregistreerd nog eens aangeschreven. U heeft zich nog niet geregistreerd, wilt u zich alstublieft registreren. En als u zich niet registreert, dan registreren wij u als geen bezwaar hebbend. En uiteindelijk, als er dus geen respons komt, dan staat iemand geregistreerd als zijnde geen bezwaar hebbend. Die persoon heeft helemaal niks aangegeven. Maar er wordt gewoon voor die persoon besloten dat hij geen bezwaar heeft. Hij had toch kunnen kiezen, is dan de gedachte. Als NPV zijn wij geen voorstander van dat systeem. Omdat we toch vinden dat, één, je hebt dan wel een erg optimistische gedachte van je bevolking. We weten dat er mensen zijn die in een zwakke positie zijn en die hun post misschien wel helemaal niet meer openen. Denk maar eens. En die heeft al die brieven wel gezien of de post niet meer begrijpt. En geen netwerk om zich heen. En die persoon heeft helemaal niks besloten, die heeft het niet begrepen, er is niks vastgelegd. En die persoon zou dan geen bezwaar hebben tegen donatie. Dat klopt niet. Die persoon heeft gewoon niks gevonden en niks gezegd. Dus daarmee besluit je als overheid voor een ander. En wij vinden toch dat de overheid, dat is niet de taak en niet de bevoegdheid van de overheid. Het is een vrije keuze en een hele duidelijke eigen keuze van de burgers onderling. Dat je een registratiesysteem faciliteert, prima, maar je mag niet iemand tot een bepaalde keuze als geen bezwaar hebbend registreren als die persoon dat helemaal niet heeft aangegeven. Er verschillen de meningen trouwens over. Wie het Reformatorisch Dagblad leest, die heeft de laatste weken wat nodige aan artikelen daarover gelezen en ook helder gekregen dat die gedachten daar heel verschillend over zijn. Die wet is trouwens nog niet van kracht. Hij is door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer, daar moet de wet ook nog langs. Eind mei, begin juni zal de Eerste Kamer hoorzittingen houden. Dus die willen dit zorgvuldig doen. Dus die hebben allerlei partijen uit de samenleving dus uitgenodigd voor die hoorzittingen. En zullen dan ook tot een afweging komen. Als de Eerste Kamer het afwijst, houden we het huidige systeem. Als de Eerste Kamer het aanneemt, ja, dan zal die wet verder uitgewerkt moeten gaan worden. En dan zal ook iedereen wel geïnformeerd worden. Orgaandonatie, ja of nee? Helder, het blijft een persoonlijke keuze. Er is ruimte om wel te kiezen voor, maar er moet ook ruimte blijven om niet te kiezen voor donatie. Zowel de keuze ja als de keuze nee zijn respectabele keuzes. Wel is het belangrijk om hierover na te denken en die keuze te maken. En daarin vooral ook duidelijk te zijn en het in overleg te doen met je naasten. En wanneer ons wijsheid ontbreekt, mogen we het van God begeren, schrijft Jacobus. Ook dan zal het antwoord niet op een briefje uit de hemel komen. Maar we mogen wel voor Gods aangezicht in afhankelijkheid van hem tot keuzes komen. En dan zullen we ook anderen respecteren in hun keuzes. Ongeacht of deze wel of niet gelijk zijn aan die van jezelf. Tot zover. Heel veel informatie.
Allereerst heel hartelijk dank, mevrouw Van Dijk, voor deze informatie. En ik kan me voorstellen dat er wel wat vragen bij ons leven. En ik wil ieder de gelegenheid geven om vragen te stellen. En daar zou u wel op willen ingaan, denk ik.
Ik zal de vraag proberen samengevat te herhalen. Zijn de artsen, als het gaat over de vraag of iemand mogelijk donor zou kunnen zijn, zijn ze wel te vertrouwen? En kan er niet een situatie ontstaan dat als een arts denkt deze persoon is geschikt als donor, laten we nu maar stoppen met die behandeling? Ja. Het is in ieder geval in de regelgeving wordt er geprobeerd wel duidelijk te borgen, juist door die scheiding van de behandelaar van de donor mag niet de behandelaar zijn van de ontvanger. Dat mag gewoon niet. He, dus dat is al een manier om dat vast te stellen. Wat ik eigenlijk een beetje uit de praktijk wel hoor van ook wel IC-verpleegkundigen, ook wel vanuit onze eigen achterban, en die hier ook wel mee te maken hebben gekregen, hun ervaringen zijn toch wel, dit is een zorgvuldig proces. Echt wel. Ja. Ja. Dus het is niet zo dat er eigenlijk wordt geaast op donoren, en er dan wordt gezegd, dat schikt de donor, dus we stoppen maar met die behandeling. Het gaat dan echt wel over situaties die echt wel behoorlijk uitzichtsloos zijn. Ja. Ja. Andere vraag. Even kijken, ik zag eerst daar een... Ja. U? Ja. Wat voor gewicht hangt er aan die toestemming als je registreert, als het dan toch blijkt dat de familie het niet aan kan, dat het uiteindelijk die beslissing wordt genegeerd en de familie wordt gevolgd? Ja. Die vraag krijg ik wel eens vaker. En die krijg je ook vaak van jongeren. Omdat die ook wel heel idealistisch zijn in de zin van, nou, ik wil het toch. Hè? En waarom gaat een ander daar dan tegenin? Als je zelf donor wil zijn, blijft het goed om het te registreren. He, zeker als je het met elkaar als familie niet weet, kan het heel helpend zijn als iemand duidelijk heeft aangegeven, ik wil het wel zijn. Dan is het helder. He, en als je familie zegt, nou ik kan hierin mee, dan hoeft een familie ook geen gewetensconflict met zichzelf te hebben, van heeft die persoon het zelf gewild. Dus als je het wilt vastleggen, is het helder voor iedereen dat je het zelf in ieder geval wilde. Daar is geen discussie over. En als er bij de familie geen problemen oplevert, dan kun je donor zijn, mits de medische omstandigheden zo zijn. Zou er dan toch niet wat voor te zeggen zijn om wel die donatie voor te zetten, ook als de familie niet wil? Ik snap wel dat je dat denkt, omdat je toch zelf een heel diep motief hebt waarschijnlijk waarom je donor wil zijn. Je wil een ander helpen. Belangrijk om dat dan bij leven al te delen en om je argumenten weer te geven en om in gesprek te gaan met je naaste, voordat het zich voordient. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Tegelijkertijd, ik denk toch, maar goed, dat is mijn visie, wij zijn toch geen individuen. Hè? Je leeft toch in relatie met je directe naaste. En elke keuze die wij in het leven maken, heeft relatie met andere mensen. En we leven natuurlijk wel in de tijd waarvan heel sterk wordt gedacht van, nou, je bent een individu, je maakt autonome keuzes, maakt niet. Hè? Dan heeft een ander eigenlijk veel minder mee te maken, want ik wil dit. Maar wat is eigenlijk autonomie? Er zijn grenzen aan autonomie. En zijn wij wel zulke individueel zelfstandig denkende mensen zonder invloed op een ander? Nee, wij leven in relatie. En al onze keuzes hebben gevolgen voor een ander. En dan denk ik toch dat die directe naaste ook een naaste is. Maar ik snap dat je dat moeilijk vindt als je dat aanziet komen. En dan denk ik, als je het aanziet komen, voer dat gesprek met je naaste. En probeer je naaste mee te nemen in je eigen overtuiging. Dat echt je eigen overtuiging is. Misschien kun je iemand helpen en overhalen. Ja, zo niet. Ja, dan is het een andere situatie. Ja. Helder zo. Was eerst daar nog een vinger. En dan daarna u. Ja.
Interpretatie.
Ja. Ja, ik heb. Nou probeer ik even kort samen te vatten wat uw vraag is. Als het gaat over de keuzes, dan heb ik verschillende elementen genoemd. Inclusief integriteit van het lichaam. En uiteindelijk lijkt dat naast de liefde dan toch uiteindelijk het grootste punt wordt, ook als het gaat over integriteit. Het blijft ontzettend zoeken. Hè? Wat is nou het meest doorslaggevende? Wat ik heb weergegeven is wat er binnen de christelijke ethiek eigenlijk toch altijd de doorslaggevende is geweest en geworden. Hè? Ook nu. En dat is het aspect van de naastenliefde. En dat zie je in de grote stromen van de religies. En dat zie je dus ook in de grote stromen van de Joodse religie. Je ziet het in de grote stromen van de protestantse en de katholieke traditie. Maar het blijft... Het blijft zoeken. Wat ik belangrijk vind is dat die verschillende aspecten in beeld komen. Ik heb willen weergeven wat in de hoofdlijnen van de ethiek toch voor veel mensen doorslaggevend is. Maar die andere aspecten wil ik ook benoemen en ook laten staan. Omdat dat, vind ik, een persoonlijke overtuiging uiteindelijk is. En ik denk toch dat dat het stukje is van ieder zijn eigen gemoed en volle overtuigd. Ja, het blijft gewoon een... toch wel een moeilijk gegeven. Je probeert wat handvatten te geven. Ja, en hoe moet je vanuit de Bijbelse denken daar iets over zeggen? Ook dat is zoeken, omdat je orgaandonatie speelde daar gewoon niet. Er wordt soms het voorbeeld wel gegeven van Paulus, die dan zegt, hè, als u uw oog had kunnen uitnemen en kunnen geven, had u dat gedaan. Ja, prachtig. Maar het is niet geschreven met het oog op de ethiek van de orgaandonatie, want dat speelde niet. Dus of je dat dan rechtstreeks kunt gebruiken als argument van het mag dus, nou, zo heeft Paulus het niet geschreven. Dus het is ook niet of het zo bedoeld is. Maar goed, het is voor mensen, geeft dat soms wel richting. Die zeggen, oké, prima, ja. Maar het blijft zoeken, ja. Daar zag ik nog een vinger. Is het niet hypocriet dat er 88% wel wil ontvangen en veel minder zich willen registreren als zijn donor? Ja. Vinden we daarmee, ik gooi maar even een stelling in de groep, dat als je je niet registreert als donor, vinden we dan met elkaar dat je dan ook geen orgaan mag ontvangen als je het nodig hebt? Gaan we omkeren. Wat vindt u? Er zit wat in. Ik hoor wel wat. Er zit wat in. Zijn er nog anderen die er toch ietsje anders tegenaan kijken? Die achterin. Als je er nooit mee te maken hebt gehad, weet je eigenlijk ook niet zo goed wat er nodig is. Dus u geeft eigenlijk aan van, je weet niet altijd wat er nodig is, waardoor je dus door gebrek aan kennis er mogelijk toch te weinig van weet. En door alle dingen die het leven nu eenmaal aan aandacht vraagt, dat je daar niet aan toe bent gekomen om die keuze te maken. Ja. Ja. Ja, gebrek aan kennis. Ja, dat kan. Ja? Ja, u was eerst. Ja. Ja, ik snap het, ja. 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 Nou, ja, precies. Er gaan nu even twee dingen door elkaar heen. U noemt eigenlijk een heel principieel punt. U zegt van, als je toch zegt van, ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Die organen zijn helemaal van jou, aan jou gegeven. En in wezen is jouw lichaam tempel van de Heilige Geest. Ook niet van jezelf dus. En daar, ik merk bij u daar een aarzeling van, mag je dan zomaar een orgaan wat jij toevertrouwd hebt gekregen geven aan een ander die je mogelijk niet eens kent en waarvan je ook nog niet, dat hoor ik er een beetje tussendoor, ook nog niet eens weet hoe die in het leven staat. Stel je voor dat hij de dingen mee gaat doen die zo tegen de Bijbel ingaan. Ja, dan noemt u een heleboel dingen bij elkaar. Stel dat, hè, ik ga er zo meteen nog wel iets over zeggen, maar stel dat je zegt van, nou, dat is mijn overtuiging. Waarom ik vind dat orgaandonatie bijbels gezien niet kan, of waarom ik het niet kan, laat ik het zo zeggen, dan is het heel principieel. En dan denk ik, terugkomend bij die andere stelling, als je principieel vindt dat je een grens overgaat, dan geldt het principe ook als je zelf een orgaan nodig zou krijgen. principieel tegen, is ook principieel tegen als je het nodig zou krijgen. He, dus dan denk ik dat je hem om kan keren. Ik kom zo nog even op het andere aspect terug van wie is die ontvanger en wat doet hij daarmee. Maar even terug van, er zijn andere situaties. He, waarom je niet bent geregistreerd als donor. Stel je nou voor dat je inderdaad zegt, ik wil best donor zijn, maar ik zie dat mijn naaste dat niet aan zou kunnen. Dus om die reden ben ik wat aarzelend, vanwege mijn naaste. Maar dat is geen principieel punt van mezelf. Maar dat heeft met mijn zorg voor mijn naaste te maken. Moet je dan zeggen, als je als persoon dan een orgaan nodig hebt, terwijl je zelf principieel niet tegen bent, maar met het oog op belang van een ander besluit om niet te doen, moet je dan zeggen, dan mag je ook geen orgaan ontvangen. Daar krijg ik dan wel wat aarzelingen bij. Dus kun je het dan omkeren? Nou, dat vraag ik me af. Er zijn ook nog andere situaties. Je kunt het leven met zoveel te maken krijgen en geconfronteerd worden, dat je gewoon geen ruimte en geen tijd hebt om ook nog over dat moeilijke thema van orgaandonatie na te denken. Dan zeg ik niet het aspect van gemakzucht, hè? Dat is even wat anders. Maar soms heb je te maken met zoveel moeilijke dingen in het leven waar je handen meer dan vol aan hebt. En dan even niet ook nog die registratie erbij. Als je dan niet hebt geregistreerd en je hebt wel een orgaan nodig, moet je dan zeggen, ook niet ontvangen? Oh, denk ik ook niet. Ja, want dan spelen er ook wel anderen. Dus ik persoonlijk denk ik dat je voorzichtig moet zijn met dat principe van niet geregistreerd moet je ook niet willen ontvangen. Het geldt wel als je principieel vindt dat het niet kan. Principe is principe. Ook als je het niet zo nodig zou krijgen. Maar goed, u noemde nog even dat punt. Ja, je weet niet wat die ander ermee gaat doen. Ja, ik hoor ook nog wel eens dat mensen zeggen, ja, kon ik hem maar een evangelisatiefolder bijgeven of een bijbel? Of een brief dat ik toch even vertel hoe ik wil dat die ander met mijn orgaan omgaat. Ja, ik snap hem wel. Het is iets heel persoonlijks wat je aan een ander geeft. Je wil iemands leven redden. En eigenlijk hoop je dat die andere persoon in het resterende stuk van zijn leven toch ook ontdekt waar het in het leven over gaat. Ja, en toch kan het gewoon toch niet. Hè? Ik denk dat dat toch een stuk is waarvan je zegt van ja, naastenliefde is onvoorwaardelijk. En op een gegeven moment is dat ook een stukje verantwoordelijkheid van die ander, wat hij vervolgens met dat leven doet. En wat er in dat leven gebeurt. En misschien mag je ook wel zeggen, dat mag je ook in de handen van God leggen. Je mag iemands leven redden, en je mag het vervolgens in de handen van God leggen wat er met dat leven gebeurt. Wat je in ieder geval wel mag weten, kijk, ontvangers worden niet gescreend op, hebben ze moreel juist gehandeld in hun leven. Daar wordt niet op gescreend. Er wordt wel gekeken, want stel je nou voor dat die persoon zo met zijn leven en zijn lichaam omgaat, dat het orgaan in de mum van tijd, dat fout gaat, ja, dan krijgt hij echt geen orgaan. Hè? Dus stel je voor dat iemand door alcoholmisbruik de lever helemaal kapot gaat, en die blijft drinken en blijft drinken en blijft drinken, ja, die krijgt echt geen lever. Hè? Dat heeft niet te maken met een oordeel over een moreel laakbaar gedrag. Maar dat heeft te maken met het feit van ja, als je die lever bij die persoon geeft, is die in de mum van tijd ook, gaat die te gronden. Dan kun je beter geven aan iemand die daar toch langer, zeg maar, plezier van kan hebben. Een beetje plastisch uitgedrukt, maar u begrijpt wat ik bedoel. Ja. Ik kijk ook naar de klok en ik zie nog een vinger, maar ik ben niet de voorzitter. Er is nog één vraag weer. Ja. Als ik u goed versta, dan noemt u een voorbeeld wat u pas bent tegengekomen van een familie. Er was uiteindelijk iemand begraven en uiteindelijk na de begrafenis kwam er een bericht van het ziekenhuis dat er nog een hart van die persoon bleek achtergebleven te zijn. Kan dit gebeuren? Ja, het is gebeurd. Dus blijkbaar kan dat. Hè? Ik bedoel, waar gewerkt wordt, worden wel eens fouten gemaakt. Het is natuurlijk een hele erge fout. Dit is een hele erge fout. Dit mag natuurlijk niet. Het is ontzettend onzorgvuldig. Ik weet niet wat eraan vooraf is gegaan. Mogelijk is daar obductie gedaan. Tenminste, dat vermoed ik. Dat er uiteindelijk iemand is overleden. En dat is dus wat anders dan orgaandonatie. Maar dat er is onderzocht wat de doodsoorzaak is. En dat dus lichaam geopend is. En er uiteindelijk is gekeken van, hè, dan worden organen soms ook uitgenomen en noem maar op. Dus ik vermoed dat dat is gebeurd. En dat is een drama als dat gebeurt. En ik vermoed, dat is dan een keer gebeurd, maar ik denk dat ze daar in dat ziekenhuis ook wel heel goed naar hun procedure zijn gaan kijken. Ja. Want het is, dat mag niet gebeuren. Nee.
Goed. Ik denk dat we toch naar een afronding komen. Niet omdat er geen vragen meer zijn. Want ik had zelf bijvoorbeeld nog de vraag aan het begin. Aan het begin hebt u een mooi overzicht gegeven van de cijfers. En dan zie je dat de Bijbelbelt toch achterblijft in registratie. En daar zitten toch de meeste orthodoxe christenen. Hoe zit dit?
Dat is een hele goede vraag. Bij mijn weten is er nooit echt direct onderzoek naar gedaan hoe dat nou kan. Ik geef het vaak nog wel eens terug aan de groep. Van hoe zou dat nou kunnen? Hoe zou dat kunnen komen? Wat zou daarachter kunnen zitten dat dat zo is? Waar zou de aarzeling zitten en de moeite? Te weinig kennis, denk ik ook. Te weinig kennis. Maar niet alleen. Niet alleen. Het katholieke was duidelijk donker en meer. Ja, dat klopt. Waar zou het mee te maken kunnen hebben? Ik heb er wel wat gedachten bij, maar... Gebrek aan vertrouwen. En vertrouwen in? Ja. Ja. Vertrouwen in de gezondheidszorg, ook gezien de ontwikkelingen rondom euthanasie en het relatieve van de waarde van het leven. Hè? Daar zit een stuk angst. Ik denk dat u daar inderdaad ook een punt heeft. Dat geeft heel veel aarzeling en voorzichtigheid. Wat nog meer? Minder tv. Minder informatie daardoor, dus weer kennistekort. Ja. Persoonlijk denk ik dat het ook te maken heeft toch wel met de huiver. Ook wel van alles wat speelt rondom je eigen dood. Dat je ook het besef van de dood is niet zomaar iets. De dood heeft alles te maken met overgang van dit leven naar eeuwig leven. Dat soort aspecten, ik denk dat dat een heel belangrijk gegeven is. Waardoor dat moeilijker is. En inderdaad, het katholieke zuiden is veel hoger qua percentage. Ik vind het heel lastig om dat te zeggen. Is dat vanwege het katholicisme? Of moet je zeggen, het zuiden, daar zit natuurlijk wel het katholicisme. Maar ja, de betrokkenheid daar is denk ik, kerkelijke betrokkenheid is denk ik minder groot dan in de Bijbelbelt. Dus of je het helemaal kunt relateren aan het katholicisme vind ik lastig. Daarnaast denk ik wel dat katholieken hebben wel een soort, hoe zou ik dat dan zeggen... Die staan wel anders in het leven, denk ik, dan toch wel orthodox protestanten. Wat luchtiger, wat losser. Die gaan ook luchtiger om met de dood, op de een of andere manier. Tenminste, de katholieken die ik ook wel heb ontmoet, ook al binnen een NBV-verband, valt me dat altijd weer op. Ja. Humor. Nou, ze hebben een heel specifieke manier van vorm van humor. Dat je, als je dat als protestant uit de Bijbelbelt voor het eerst hoort, dan denk je, hè? Ja, dat moet je even leren ontdekken. En dat klopt. Maar... Ik denk dat het heel erg te maken heeft met de ernst van de dood. Ja. Zou het onder goede werk kunnen vallen? Ja, dat zou kunnen. Dat zou een argument kunnen zijn. Ja. Ja. Ja.
Goed. Ja, nou dan ga je maar eens even zo meteen turven. Ik wil mevrouw Van Dijk heel hartelijk bedanken voor de info die zij gegeven heeft. En we hebben ook de dank een klein beetje stoffelijk gemaakt. Ja, de inhoud met... wat? Ja, ja, dat zei de pauze altijd, hè? Ja. Maar de enveloppe is bestemd voor de NPV, een organisatie die we een heel warm hart toedragen. En we willen u bij al uw werkzaamheden voor de NPV ook van harte God zegen toewensen. Ja. Goed, wij gaan even pauzeren. Jullie kunnen in 3 minuten koffie drinken, denk ik. Ja. Hè? Nou nee, maar laten we proberen 5:30 hier weer terug te zijn. Ja?